Zion. Dan zegt Paulus, je bent de tempel van de Heilige Geest. Maar het woord voor het heilige der heiligen is Naon. Daar dat die plaats waar in de Shekinah glorie van God was. Hè, met het ark van het verbond. Daar dat heilige der heiligen, dat is het woord Naon. En wat gebruikt Paulus nou voor een woord? Met je bent de tempel, het woord hierom, niet de tempel, maar hij zegt Naos. Het heilige der heiligen. Dus als hij zegt, jij bent de tempel van de Heilige Geest, pakt hij het woord heilige der heiligen. Wist je dat? Ik wist dat niet, dat vind ik zo mooi. Hij zegt, je bent niet alleen een tempel van de Heilige Geest. Je bent daar, het heilige der heiligen, waar ik met jou zal samenkomen. Dat is het woord tempel. En dat ben jij nou. En kijk eens naar je handen. God woont in jou, ook in je handen. Overal, in je benen. God is daar, in elke cel van je lichaam. Hij is daar, want hij heeft besloten in jou te komen wonen. En wat een enorm voorrecht in dat nieuwe verbond. Vroeger in die tempel waar God ver weg was en waar de hoge priester 1 keer per jaar mocht komen, onder heel veel voorwaarden. En wij, God zegt, jij bent mijn tempel. Ik ben verhuisd. Ik ben verhuisd van die tempel en die tabernakel nu naar jou. En nu zegt, nu mag je het samen doen met mij. Ik woon in jou, jij woont in mij. Het is niet een God die ver weg is, maar samen werken we de dingen uit. En vandaag gaan we het hebben over gebed. En als iets een samenwerking is, is het wel gebed. Jij spreekt, maar God spreekt door jou heen. En samen schep je. Net zoals God schiep, in het begin van de aarde werd geschapen. En God sprak. En als jij spreekt, dan schep jij. Jij bent de tempel van de Heilige Geest. Daar waar God woont. Je mag creëren, met scheppen met God. En we merken dat. Het is gaaf als je bidt met elkaar. In de gebedsgroepen bijvoorbeeld. Ik heb al eerder een keer het voorbeeld genoemd. Maar ik vond het zo mooi. Een van de vrouwen in de gebedsgroepen. En ze ging op een gegeven moment in tongentaal spreken. En ik wist, zij heeft iets om uit te bidden. En ik ging als het ware naast haar staan. Ik zei, weet je wat, we gaan het samen doen. En we gingen spreken in tongen samen. En we hadden minutenlang exact dezelfde tongentaal. Nou ja, dat kan je niet verzinnen. Dat kan je niet nadoen. En na een tijdje vroeg ik haar, joh, dat was wel heel bijzonder. Weet jij waarvoor we gebeden hebben? En zij zei, ja, we hebben voor het kinderwerk gebeden. En bijzonder voor die en die jongen. Ze wist zijn naam niet meer, maar ze omschreef me. Ik wist wie die was en ik kende zijn achtergrond en ik kende zijn ouders. En ze zei, God heeft een grote roeping voor deze jongen. Maar we hadden dat uitgebeden in de taal van de Heilige Geest. Dat stond niet op onze agenda of ons programma, maar God had gedaan door ons heen. En het was zo bijzonder. En zo bid je dingen uit als je in de geest bidt. Dingen die op Gods agenda staan. Ik denk ook laatst met de JIP-meeting, Alice, ik kijk even naar jou. We waren in Lopik en dat is leuk om jullie te vertellen. We hebben hier gebeden met elkaar voor JIP. We zijn begonnen in Lopik, we hadden nou 43 vrouwen daar, heel geweldig, uit allerlei verschillende kerkelijke achtergronden, om hen op te bouwen, om uit te stappen in het Koninkrijk van God. En een aantal daar waren er ook bij. En 9 leidingen, we hadden er meer dan 50 dus. Maar in 2 groepjes was er heel veel strijd, en dat hoorden we naderhand. En die hadden strijd gehad, en ze zeiden tot 7 uur hadden we zoveel strijd, we konden bijna niet komen. En de een had dit en de ander had dat. En de één persoon had een auto-ongeluk gehad. Dan moet je weten dat ze zeiden om 7 uur, in 1 keer was het weg. En we begonnen om 7:30, dus we waren al op tijd. Maar wat gebeurde nou? Om 7 uur waren wij als team gaan bidden. Zo concreet is gebed. En we waren in tong aan het spreken. En één persoon wist op een gegeven moment de vertolking. En die zei, er is, want ze had gehoord dat hun tongen spraken en ze kreeg steeds het woord auto-ongeluk, auto-ongeluk. Dus we hadden gebeden voor dat auto-ongeluk in de geest, terwijl we niet weten dat het er was. Is dat niet bijzonder? En zo doet God dingen als jij bidt. Dan verbindt God zich aan jou, hij zit in jou en hij weet de dingen te bidden waarvan jij niet weet. En dat is zo leuk. Dat is spannend. Dat is samenwerken met de Heilige Geest. En dat kan dus omdat jij die tempel bent. Van de Heilige Geest. En ik geloof deze morgen, we waren aan het bidden hiervoor. En God zei zo sterk, als je eens wist wat een kracht er zit in jouw woorden. En ik zag daarnet als het ware zwaarden uit onze monden komen, ons allemaal. Jouw woorden hebben kracht. Kracht in gebed. Kracht in ook wat je zegt tegen elkaar. En dat we ons steeds meer bewust mogen zijn over de kracht van onze woorden en van ons gebed. Ik heb de laatste keer gesproken op 31 december. Dat was de eindejaarspreek. En ik wil een klein stukje herhalen. En die staat op de beamer. En dat was de tekst 1 Thessalonicense 6, 5 vers 16 tot 18. En daar staat, verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Verblijd u, hoe vaak? Dat is een heftige, maar er staat echt altijd. Ik heb het nog eens een keer opgezocht in het Grieks en zo. Wat altijd betekent. En wat denken jullie, wat staat daar? Altijd. Het was echt altijd. Verblijd u altijd. Het houdt niet in dat je in situaties zit die altijd makkelijk zijn. Er staat ook niet, wees blij altijd, maar verblijd je. Dat is een werkwoord. Je verheugen ondanks de omstandigheden. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. In alles, onder andere om alle omstandigheden. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dus wat is de wil van God? Zullen we het allemaal nog eens zeggen? Verblijd u altijd. Zullen we het met elkaar zeggen? Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En dan weet je meteen wat Gods wil in ieder geval is voor je leven. Dank hem altijd. Verblijd je altijd in hem. Bid voortdurend. Die laatste zin, vers 18, staat in het boek heel leuk. Misschien mag die even op de beamer. Wat er ook gebeurt, dank altijd God. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. En met de kinderen hebben we daar een beetje een soort rap op gedaan. En dat gaat zo, wat er ook gebeurt, dank altijd God. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. Als je dat nou, dus als we dat nu al beginnen aan tafel, dan zitten meteen de kinderen, wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft. Zullen we het eens met elkaar doen? Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft. Oké, laten we even gaan staan, dan blijft u erin zitten. En hardop, dan ga je thuis zo lekker hetzelfde zeggen. Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want hij wil dat u als christenen zo leeft. Wat er ook gebeurt, dank altijd God. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. Yes, super. Ja, dank u Heer. En het helpt zo om God te danken, juist in de omstandigheden die lastig zijn. Want dan krijg je zijn horizon opnieuw. En niet jouw perspectief, wat klein is. Wat de omstandigheden zijn. En God wil ons elke keer weer boven onze omstandigheden uittrekken. Positief zijn helpt heel erg. En ik ben erg aan het leren. En ik moet ook veel leren. Het gaat dwars door mezelf heen. Maar hij zegt, als je dat nou doet, dan zie je mijn visie op de situatie. En er was eens een predikant, en dat is echt gebeurd, een Schotse meneer. En die heette Alexander White. En deze man was bekend om zijn positieve gebeden vanaf de kansel. Op een dag was het zo smerig weer, dat er een kerklid zoiets had van, nou vandaag vindt onze voorganger echt niks om God voor te danken. Tot zijn grote verbazing zei meneer White, dank u Heere God, we prijzen uw naam, dat het niet elke dag zo slecht weer is als vandaag. En zo kan je altijd positief zijn. En het is een, ik merk aan mezelf, het is een manier van leren. Waardoor je jezelf niet klein maakt en door de omstandigheden daarop te kijken. Want wij zijn geboren uit God. Wij hebben God in ons. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En ik geloof dat God zegt, ik wil dat mijn volk opstaat. Want er is een hemelse realiteit die gaat boven het aardse wat je ziet. Wij zijn een volk van geloof. Je bent gered door geloof. Jij hebt geloof, want door geloof kwam je tot Jezus. Door genade ben je behouden door het geloof. En dat niet door jezelf, niet door werken, opdat niemand roemen. Jij bent een kind van geloof. En alles in het nieuwe verbond werkt door geloof. Zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. En wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en de beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Hebreeën 11, vers 6. Dus wij zijn een volk van geloof. En God is goed. En God staat aan jouw kant. Dus om elke keer de dingen te zien vanuit zijn perspectief helpt enorm om boven de situatie uit te gaan staan. En te worden geleid door wat hij zegt van binnen. En ik moest aan een tekst denken. En ik wil die even, als je je Bijbel mee hebt, zoek die even op. Lucas 18. Lucas 18, vers 1 tot 18. En er staat, Jezus, hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Dus Jezus vertelde een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden. Hebben we net gezien, bid altijd, voortdurend. Altijd te bidden en niet op te geven. Weet u nog, vorige keer had ik het over Winston Churchill. Die zei, never, ever, 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 ever give up. Never give up, never give up, never give up. En toen hebben we het gehad over het feit dat we merken dat de Satan moedeloosheid wil geven. Ontmoediging. Maar God zegt, don't give up, geef niet op. Never give up. En dit is dan ook een gebed, of een gelijkenis van Jezus, die hij dus vertelt over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Niet op te geven. En hij vertelt van een rechter, en hij noemt het een onrechtvaardige rechter, die wil het goede niet doen. En dan komt er een weduwe naar hem toe en hij zegt, ik wil dat de rechter mij recht verschaft tegen mijn vijand, tegen mijn tegenstander. En lange tijd wil die rechter helemaal niks doen. En tenslotte zegt hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en ik trek me niks van de mensen aan, toch zal ik deze weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. In een andere vertaling staat er, slaat ze me in het gezicht. Ze zegt, ik kan er maar beter doen wat ze wil, haar recht verschaffen, want anders blijft ze maar zeuren. En dan zegt God, vers 6, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar, zegt hij, als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Hij zegt, en sommige mensen zeggen van, joh, als die weduwe recht krijgt door een onrechtvaardige rechter, God is net als die onrechtvaardige rechter. Dat bedoelt Jezus dus niet. God is niet als die onrechtvaardige rechter. Maar hij zegt juist, het is een soort tegenstelling. Als die onrechtvaardige rechter het recht geeft, hoeveel te meer God die voor jou is, die goed is, zal hij jou dan geen recht verschaffen? Zal hij jouw gebeden dan niet verhoren? Maar, zegt Jezus, zal ik geloof vinden op deze aarde? Zij vraagt één ding van ons, onze medewerking. En dat is geloof. Geloof je hem, vertrouw je hem? We hadden het net over, zonder geloof is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is fijn, want soms zitten situaties tegen. Dat je, oh nee, ik ben rechtvaardig door het bloed van Jezus. Oh ja, het is de bedoeling dat ik door geloof leef. Dat helpt mij. Oh ja, geloof. Ik moet meer vertrouwen in u hebben dan op de omstandigheden. En Jezus zegt, ik wil jou spoedig recht verschaffen. Ik wil jou spoedig helpen, maar ik heb jouw geloof nodig. Ik heb het nodig dat je mij vertrouwt. Want wij gaan zijn partners, weet je wel, in het nieuwe verbond. Jij en ik werken samen. Dus vertrouw mij dan ook. 1 Johannes 5, die staat op de beamer. Die zegt dan ook, we kunnen ons vol vertrouwen, vers 14, In Johannes 5, vers 14. We kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden. In de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil. Oh, daar gaat hij op het Groot Nieuws Bijbel, die is nog mooier. Wij kunnen ons vol vertrouwen, dat is dat vertrouwen, dat geloof, tot God wenden in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil. We weten dat hij ons hoort als we hem om iets vragen. Dan weten we ook dat we al hebben wat we hem in onze gebeden hebben gevraagd. Dus vol vertrouwen mag je naar God gaan als je weet dat hetgene wat jij nodig hebt, wat je van hem vraagt, ook naar de wil van God is. Als het zijn wil is, dan wil hij het jou geven. Hij is alleen maar goed. Hij heeft het goede met jou voor. Dus je kan dan vol vertrouwen bidden. En dan weet je dus eigenlijk dat je het al gekregen hebt. Daarom mogen we ook danken vast. Als we iets bidden naar zijn wil, hem danken dat hij het zal geven. Vol vertrouwen op hem. Dus heel concreet, waar geloof jij God voor? Waar heb jij God voor nodig in je leven? Is het omdat je misschien een ziekte hebt in je lichaam? Op je werk, collega's wat niet lekker loopt? In je huwelijk loopt het misschien niet lekker? Misschien dat een kind van jou de Heer niet volgt en waar je echt verdriet van hebt. Waar heb jij God voor nodig? En we hebben allemaal uitdagingen. Daarom is het zo dat de rechtvaardige uit geloof moet leven. Wij leven uit geloof en niet uit aanschouwen, staat er. We live by faith and not by sight. En dat helpt. Dan denk je, oh ja, ik moet niet kijken naar wat ik zie, maar ik moet kijken naar wat u zegt over die situatie. Dus in jouw situatie, wat moet je doen? En de eerste is dan, waar geloof je God voor? Kijken in de Bijbel. Wat voor belofte geeft God over jouw situatie? Want geloof komt alleen maar daar waar je de wil van God kent. Anders is het iets van hopen of verlangen of zo. Maar echt Bijbels geloof is daar waar je weet wat God wil over die situatie. Want dan kan je conform zijn wil bidden en dan weet je dat hij je wil verhoren. Dus op de beamer staat ook het eerste punt. Waar geloof jij God voor? Zoek in de Bijbel beloften die God geeft over jouw situatie. Bijvoorbeeld voor ziekte, voor depressiviteit. Vrede die je nodig hebt. Rust. Geloof begint daar waar je de wil van God kent. Zodat je in hem kan vertrouwen. Op hem kan vertrouwen. Hoe kan je dan Gods wil kennen? Nou, geloof komt door het horen. Hè? Door het horen van het woord. Dus dat je wel het woord kent. Dat helpt. En we hebben hier handouts. Ik heb even snel 4 mensen nodig die me kunnen helpen. Die even dit snel kunnen uitdelen. Of even doorgeven. En het is handig voor jullie allemaal teksten. Lucie, wil jij ook? En er staan teksten op die je thuis kan gebruiken om het woord van God over je leven uit te bidden. Want dat is het tweede ding. Eerst kijk je dus, wat zegt God over mijn situatie? En het tweede is, ga dan Gods woord uitspreken over jouw situatie. Dan bouw je je geloof op en spreek je de waarheid van God uit. God zegt dat zijn woord nooit leeg terugkomt. En het woord leeg betekent nooit vruchteloos. Dus wanneer jij zijn woord uitspreekt over een bepaalde situatie, zegt hij, dan zal ik daar mijzelf aan verbinden. En dan zal ik zorgen dat jouw woorden vrucht dragen. Dus Gods woord keert nooit leeg terug. En ik weet nog wel, wij woonden in Amerika, we hebben daar een bijbelschool gedaan. En er was een vrouw en die was heel depressief geweest. En het raakte me wat ze zei. Ze zei, ik was eigenlijk alleen maar bezig met het woord. En ik nam heel simpel Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. En dan staat er later, hij verkwikt mijn ziel. In het Engels staat er, he restores my soul. Ze zei, Heer, ik heb dat nodig. Ik ben down van binnen depressief, but you have to restore my soul. U moet mijn ziel verkwikken, Heer. Nieuw leven geven in mijn ziel. Dus heel simpel. Ze zegt, Heere, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niks. Ik heb alles wat ik nodig heb, Heer, want u verkwikt mijn ziel. Moet je dat eens elke dag een aantal keren over jezelf uitspreken? Dan bouw je je geloof. En dat woord, dat is een tweesnijdend zwaard. En dat werkt in jou. Dit boek is niet zomaar een boek wat je even leest. Zo van, ik lees het en ik heb het uit. Dit is een boek, dat is een levend boek. Als je het uitspreekt over jezelf, brengt dat leven in jezelf. En dan, dus de eerste is zoek een woord van God dat bij jouw situatie past. Twee, spreek het over jezelf uit. Drie, ga het zien voor je ogen. Visualiseer het als het ware. Zo zie ik eruit als ik gezond ben. Zo ziet mijn huwelijk eruit als het weer gezellig is tussen ons. Zo zien mijn kinderen uit wanneer ze de Heere gaan dienen. Dit is het verlangen van God. Dit is de roeping van God over mijn dochter of mijn zoon. En ik ga dat uitbinnen over mijn dochter of mijn zoon. Want al mijn kinderen, dat is ook zo'n tekst, zijn leerlingen van de Heere. En groot is hun heil. Groot is hun vrede. Dat staat in het woord. Mijn kinderen volgen God. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dank u, Heer. Er staan beloften op jullie papier. Dan kan je thuis over je kinderen uitspreken. En dat brengt leven. Want wat spreek je? De kracht zit in je mond. Ten positieve, maar ook ten negatieve. En je kan negatieve dingen uitspreken over je kind. Mijn kinderen, ze volgen de Heer niet, ze bezuipen zich. Zo, ik zit er nog één in de gevangenis. Dat zei laatst iemand tegen mij. Niet uit deze gemeente. Ik zei, joh, wat zeg je nou? Zo, ik zit mijn zoon nog in de gevangenis. Hoezo? Wat voor woorden spreek je uit over je zoon? Nee, mijn kind zal de Heer dienen. Fris en groen zal die zijn. En zijn boom is geplant in waterstromen. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Alles wat mijn zoon onderneemt, dat gelukt. En mijn huwelijk bloeit. En ik ben een gever. En ik geef mijzelf aan mijn partner. Halleluja. Dank u, Vader. Roep het niet zijnde tot aanzijn. Dat is punt 4. Het eerste punt was zoek woorden die passen bij jouw situatie uit. Gods woord. Twee, spreek ze over jezelf uit. Drie is, zie jezelf daarmee. Visualiseer jezelf met dat ding wat je nodig hebt van God. Zie jezelf gezond. Vier is, roep het niet zijnde tot aanzijn. Het is er nog niet in wat je ziet, maar je roept het. Dat het wel gaat zijn. En dat is een heel mooie tekst in Romeinen 4 vers 17. Het staat in de context van Abraham. God die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Abraham, dat is onze geloofsvoorbeeld. En als je thuis moet je maar eens Romeinen 4 lezen, dat is echt prachtig. Dan staat hij zag wel, want Abraham had een grote belofte van God gekregen. God sprak tot hem, je zal een vader zijn voor veel volken. Maar hij zag wel dat hij 100 jaar oud was en geen kinderen meer kon verwekken. En dat zijn vrouw Sarah 90 was, er zat ook niet zoveel potentieel meer in. Dat zag hij wel, maar hij keek er niet naar. Je ziet de situatie wel, maar je besluit er niet naar te kijken. Maar je besluit te kijken naar God. Vestig je aandacht op Hem. Spreek het niet zijnde tot aanzijn. En het mooie is, God wil jouw gebed beantwoorden. God is voor jou. Soms hebben we het idee dat God ons wil straffen of zo, maar dat is een oud-testamentisch beeld. En als je het nog hebt, duik het nieuwe verbond binnen. Want hij zegt, ik ben voor je. Alle straf is gedragen. En Sharon, ik vond het zo mooi dat je dat net zong van, God is niet meer boos op jou. God is niet boos op jou. Zoiets zei jij. En soms, ik heb er heel lang mee gezeten. Ik dacht van, ik doe het niet goed genoeg. Hij zegt, door mijn bloed ben je gerechtvaardigd. Al die schuld is weg. Ik ben voor jou. En er staat er, bid en je zal gegeven worden. Zoekt en je zult vinden, klopt en je zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, hem zal open gedaan worden. Ja. Ik weet nog jaren geleden, dat is het jaar 2000, en een aantal van ons weten dat, ik was heel ziek. Ik lag op de intensive care, toxic shock, staphylococcus-bacteriën in mijn bloedbaan, nieren deden niet meer. En ik was 33 en ik was eigenlijk gewoon afgeschreven. Op dat moment. artsen kwamen allemaal kijken op de intensive care, want het was bijzonder dat er zo'n jonge vrouw daar lag. John en Adriana, jullie waren een enorme steun. Dan schiet ik weer vol, want jullie waren een steun. En wat ik toen gedaan heb, en het was bijzonder, wat heerlijk als een gemeente dan om je heen staan, want toen stond de gemeente al om ons heen. En een heleboel mensen kregen Psalm 91 voor mij. Nou, dat is wel bijzonder, want het waren echt een aantal. En ik ging dat lezen en lezen. En dat is een psalm van bescherming van God over jou. En die laatste verzen, die pakte mij. En die ben ik over mezelf uit gaan spreken. En dat gaat zo in de MBG. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan? Ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Dat vond ik zo mooi, u zult mij uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. En dat heb ik persoonlijk gemaakt. Ik zei, Heer, ik bemin u zeer. Dus u zult mij bevrijden. U zult mij beschutten, omdat u mijn naam kent. Als ik u aanroep, u zult mij antwoorden. U zult in de benauwdheid bij mij zijn. U zult mij uitredden en tot ere brengen. En God heeft het gedaan. Ik zei, Heer, Vader. Daarna had ik een burn-out. Dus dan bleef ik dit herhalen. Heer, Vader, u zult me uitredden en tot ere brengen. En ik heb zo vaak gezegd, ik zal niet sterven. Ik was er bijna niet meer. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de machtige daden van de Heer verkondigen. En dat God dat doet en dat het woord waarheid is, dat zie je hier, want ik sta hier. En dank u, Vader. Ja, en zo is het woord is een tweesnijdend zwaard. Ja. En ik wil nog een klein stukje zeggen over eenparig gebed. Als je eensgezind bent met elkaar. We hebben het gehad over gebed in geloof. God vindt het heel belangrijk wat wij uitspreken. Dus als je bidt voor jouw situatie, ga daarna niet in één keer zeggen van, nou ja, maar ik heb ook zo'n pijn en het is ook zo lastig. En het is... Nee, je gaat gewoon door. Je hoeft de situatie niet te ontkennen. Je mag het wel zien, maar je kijkt er niet naar. Okay? Je mag het wel zien, maar je besluit daar niet in te blijven. Maar Gods perspectief erop te zien. En ik wil nog even iets zeggen over eensgezind gebed. Want zo direct willen we als gemeente een tijd van gebed nemen met elkaar. En een heel mooi stuk staat in Handelingen 4. Dat is een bijzonder stuk als je je Bijbel mee hebt. Zoek het even op. Petrus en Johannes die staan daar bij de tempelpoort. En dan zien ze die man die kreupel is vanaf zijn geboorte. En Petrus zegt in de naam van Jezus. En hij trekt die man op en hij loopt. Er komen er 5000 mensen tot geloof. Dat is wel heel effectief. En de schriftgeleerden worden zo jaloers, dat ze zeggen, we verbieden jullie in de naam van Jezus nog te spreken. Dat is heel leuk wat Petrus dan zegt aan Johannes. Oordeel zelf, zeggen ze, of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. En dan in Handelingen 4 vers 23, daar staat nadat zij losgelaten waren, dus Petrus en Johannes uit de gevangenis, gingen zij naar hun eigen mensen en ze berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. Ze gingen naar hun eigen mensen en daar zit echt een sleutel. Heb jij je eigen mensen? De mensen die in geloof om je heen staan. De mensen die wanneer jij een probleem hebt, zoals ik in dat ziekenhuis lag, mensen die jou helpen. Die zeggen van, jij bent nou even zwak, maar ik kom aan jouw kant staan en we doen het nu samen. Heb jij een connectgroep in de gemeente? Een team waarin je ook actief bent? Heb je mensen om je heen die hetzelfde geloven als jij? Dat is heel belangrijk. Zoek mensen die hetzelfde geloven of die zelfs verder zijn dan jij, zodat je erop kan trekken. Paulus en de Petrus en Johannes gingen naar hun eigen mensen. En ze berichten alles. En in vers 24, toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden, Heere, u bent de God die de hemel, de aarde en de zee gemaakt heeft en alle dingen die erin zitten. Eensgezind verhieven zij hun stem. Dat woord eensgezind is mooi. In het Grieks betekent ook zo echt iets van samen en gezindheid. Dus je hebt samen dezelfde gezindheid, dezelfde passie, hetzelfde wat je wil. Zo baden ze. Dat is eensgezind. Met elkaar bidden. Dus als we direct gaan bidden, of als jij met iemand anders bindt, bind je in je connectgroep of zo, dan is het goed om je echt te vragen van, Heer, waarvoor ga ik? Als je tegelijkertijd gaat drinken aan de koffie die je zo direct krijgt, dan is dat niet echt eensgezind. Het is belangrijk dat we allemaal hetzelfde in ons hart, dat je het echt vraagt vanuit je hart. Eensgezind. Het leuke is dat het staat, ze verhieven eensgezind hun stem. Er staat niet hun stemmen. Voor God is dit één stem. Eensgezind, één stem. Dat is mooi. Dus in de oorspronkelijke vertaling staat het ook, hun stem. En er gaat dan een enorme kracht uit van hun gebed. Vers 89. Heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. Wow. Geleid door Gods Geest, één van hart, één van ziel. En wat een kracht. En dan, ze vragen, het is leuk, want ze worden vervolgd. Ze zeggen dus niet, oh Heer, haal die vervolging weg. Maar ze zeggen, Vader, geef ons vrijmoedigheid om uw woord te spreken. En dat doet God dan ook. En dan wordt de plaats waar ze bijeen worden bewogen en worden allemaal vervuld. Was dat de eerste keer? Nee, want in Handelingen 2 waren ze voor het eerst vervuld. Dus opnieuw kwam God met zijn geest. En we mogen elke keer weer vol zijn van, Vader, vul mij opnieuw met uw geest. Zodat ik overstroom, want stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. Elke keer weer. Het is een enorme kracht. Het verandert mensen, het verandert jou als we zo met elkaar bidden. Handelingen 12, Petrus in de gevangenis, was hetzelfde. Hè? De mensen gingen voor hem bidden en er kwam een engel. En die bevrijdde hem uit de ketenen. En de ijzeren poort ging vanzelf open. De inwijding van de tempel, dat was in het oude verbond. De tempel van Samuel, Salomo, in 2 Kronieken 5, vers 13. Het gebeurde nu toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen door met een eenparige stem een lied te laten horen. En toen kwam die wolk van God en die glorie van God, eenparig. En dat vind ik zo mooi, want ze gingen samen eenparig op de trompet blazen. Dus niet alleen je stem, maar ook voor het muziekteam, de eenheid, je hart, waarmee je God prijst. Het is een eenparigheid en dat beantwoordt God. Want God beantwoordt geloof, verwachting. Dat je hem uitkijkt.